Al 4 weken zijn wij ook hard aan het beleggen en alle posities staan dik in de plus. Omdat de marge voor de raffinaderijen van een gebruikelijk 25-30 nu naar $70 per vat is gegaan. En dat is zo ongekend hoog dat er wordt, ik mag wel zeggen, gewoon goudolie verdiend daardoor die raffinaderijen.
Ja, beste belegger. De onrust in de wereld doet de aandacht wederom uitgaan naar de steeds krapper wordende oliemarkt. Maar moeten we niet verder kijken dan de prijs van een vat olie? Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are 3 ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginswijn en ik zit hier met Ronald de Soete en Karel Merks. Jongens, de oliemarkt die wordt met de dag krapper. Wat beleggers in het zwarte goud alleen maar betere vooruitzichten op rendement geeft. Maar waarom, Ronald, blijft die vraag nou zo hoog met deze stijgende olieprijzen waar we allemaal last van hebben?
Ja, goede vraag, hè? Ik zou zeggen, kijk in de spiegel en je hebt het antwoord. We leren toch nooit als consument, want het is zomerperiode en niemand zegt zijn zomervakantie op. Je hebt een jaar hard gewerkt, dus je mag vliegen, je mag je auto pakken. Ook al is de benzine 2,25 of 2,50 aan de tank, maakt ook allemaal niet uit. En boten, ik bedoel, je bestelt lekker via het internet. Hoe denk jij dat je pakketjes komen? Dus er is geen grote daling van de olievraag. Er wordt altijd gezegd, en dat ik heb niks tegen klimaatactivisten. Ik heb wel iets tegen het feit dat je wegkijkt van de praktijk. En we zien de files alleen maar toenemen. Het aantal vliegbewegingen is in juni is weer hoger dan ooit tevoren. Dus laten we ophouden met net doen alsof we geen olie nodig hebben. En de prijs van olie moet echt veel en veel hoger zijn. Willen wij als burger gaan reduceren. En dat geldt ook voor de industrie. En wat is er nou gebeurd de laatste tijd? Trump is natuurlijk iemand die herkozen graag wil worden. Die wil natuurlijk, ik dacht 3 november uit mijn hoofd. Zijn de midtermverkiezingen. Nou, in oktober moet je natuurlijk wel zorgen dat je dan je kiezers aan je zijde hebt. Nou, hoe doet hij dat? Hoe wil hij dat doen? Is door lagere benzine- en dieselprijzen te hebben aan de pomp, heeft hij beloofd. Wist hij natuurlijk niet dat de Iran aan ging vallen. Maar wat kan je dan nog als enige eigenlijk doen? Want even terugkomend op dat wij toch niet minder olie verbruiken. Dus ten opzichte van normaal gebruiken we nu ongeveer 3% minder olie. Dus dat is echt helemaal niks. Aan de aanbodkant zijn we een dikke 15-17% kwijt aan de oliekant. Dus dat lost niks op. En wat denkt Trump dan? Ik ga gewoon mijn strategische oliereserves. Die ga ik gewoon helemaal uitverkopen. Ga ik gewoon alles wat tekort is, ga ik gewoon op de markt brengen. Zodat dat de olieprijs drukt. En dan kunnen raffinaderijen wat goedkoper hun benzine en diesel maken.
Dit is meteen een heel interessant onderwerp waar ik eventjes dubbel op wil klikken, Ronald.
Dat mag.
Hoe groot zijn die voorraden? En dan bedoel ik niet hoeveel er in die tank zitten. Want ik heb ook wel eens gehoord van de bodem van de tank is niet wanneer de voorraden nul zijn, maar echt veel hoger. Meer daarboven. Want olie moet natuurlijk via druk eruit. Ik heb ook wel eens gehoord dat die wanden in Texas kapot gaan als er niet genoeg voldoende olie in zit, dan stort het in. Dus ik bedoel, hoeveel... Nee, maar serieus, Fred. Ik bedoel, die olie houdt alles tegen. Gaat via druk naar buiten. Ja. Dus soms als de tank half leeg is, is het feitelijk alweer nul.
Dus de nul kan je niet meer werken.
De vraag is nu volgens mij bij heel veel mensen een debat over hebben van hoeveel zit erin. Ik bedoel, uiteindelijk zag je Trump die zei van ja, we hadden ons in bodem is gewoon nul, er zit olie in. Maar ja, we weten wat zijn track record is met uitspraken. Dus ik kan niet op vertrouwen, nu dus jij als energie-expert hier in de uitzending zit, ben ik heel nieuwsgierig van hoe jij daar tegenaan kijkt.
Nou, ik heb me daar behoorlijk in verdiept. En dan zelfs nog zijn er verschillende meningen. Maar eventjes, als je van cijfers houdt, ik zou zeggen, pak de pen erbij. Dan kan je mij over 2 maanden eraan houden. 714 miljoen gaat er in die strategische reserves. Ja. Nou, nu zitten 311 miljoen vaten in. Je kan dan vervolgens naar 250 miljoen. Daar zit een soort een afspraak, een juridische afspraak, een militaire eigenlijk soort van hier mogen we echt niet onder. Hè, want het is een noodvoorraad. Stel dat er een pijpleiding of een orkaan iets kapot maakt. Hè, bijvoorbeeld boortorens in de Golf of bij Mexico. Dan moet je als maatschappij nog wel kunnen rijden, vliegen, bla bla bla. Ja. Dus heb je olie nodig. Daarvan gaat Trump dan, denk ik, dan zijn we nog ongeveer 55 miljoen vaten vanaf. Dan komen we bij het militaire minimum 250 miljoen. Dan gaat hij vragen voor toestemming om daaronder te mogen. Nou, dat gaat hij natuurlijk krijgen. Ten eerste krijgt Trump zijn zin. Maar ook de rest van de regering zal niet willen dat zijn burgers heel veel extra moeten gaan betalen aan de pomp. Ga je nog verder zakken? En dan is het eigenlijk de vraag van, kunnen we nog veel verder dan 150 miljoen vaten? Want we zijn er nog niet onder geweest. Dus ja, weet je, ga het proberen en je komt erachter. Meestal niet zo slim. Minimaal, zeggen ze, is er 70. Want dan heb je natuurlijk die pompen zitten en de druk waar we het over gehad hebben. Dus daar kan je echt niet onder. Maar die 150, dat is ook onbekend gebied. En de vraag is natuurlijk, wil je überhaupt als land daar gaan zitten? Want stel je zit nu met de situatie, Trump wil herkozen worden. Hè, en Iran, VS, dat duurt nog wel eventjes. Dan zit je in die situatie dat we ergens een akkoord krijgen met Iran. Laten we zeggen over 2 maanden. Alles is allemaal gebeurd. De voorraden zijn helemaal laag. En Iran doet toch stiekem wat. Er zijn geen noodvoorraden meer. Dus dat is een olieprijs. Die schiet 3-4 keer over de kop. Dus daar heeft helemaal niemand bij gebaat. Dus de grote afweging die je steeds moet maken, denk ik, is als land. Van ja, jongens, gaan we nou kunstmatig een prijs drukken? En uiteindelijk na november, als Trump herkozen is, dan schiet die olieprijs uit. Of laten we hem langzaam oplopen. En dan gaan we hem naar een niveau op laten lopen dat die vraagreductie optreedt. En uiteindelijk stabiliseert het dan weer en kan die olieprijs omlaag. Maar alles wat je kunstmatig drukt naar beneden, is wetenschappelijk bewezen in 90% van de gevallen, is dat de commodity waar je het dan over hebt, die blijft inderdaad relatief stabiel hangen tot het moment dat dat allemaal weer aangevuld moet worden, die voorraden. Ja. En dan krijg je die prijsspijk. En ik zie Trump er wel van aan dat hij dat wel in zijn oor gefluisterd krijgt. En dat denk ik, dat is mooi, want dan ben ik herkozen. Ja. Dus dat scenario vind ik heel aannemelijk, dat Amerika heel ver die strategische reserves laag gaat trekken.
Waar ligt, weet je ook waar die cliff ligt voor ons om uiteindelijk inderdaad minder gebruik te maken van?
Ja, volgens minder gebruik van?
Van olie.
Oh, dat... Je bedoelt de prijs?
Ja.
Is daar
een onderzoek naar geweest?
Je kan alleen maar kijken historisch waar de pieken liggen. Hè? Ja. Want dat zegt dan eigenlijk ook wel iets van het verbruik. Ja. Maar het zegt ook wat over de timing, hè? Binnen het seizoen, wat ik zeg. Er is geen luchtvaartmaatschappij die zijn planning voor de zomer heeft aan hoeven passen. He, want al die noodvoorraden van kerosine, die worden ook gebruikt. Dus op alle producten waar wij op rijden, vliegen rijden, die worden nu kunstmatig op de markt gedumpt. Eigenlijk hebben we dat niet veel vaker in de geschiedenis gedaan. En nooit zo diep in trouwens, dat we in die voorraden gaan. En het is een beetje onbekend gebied. Maar een feit blijft natuurlijk dat als wij blijven rijden en we hebben gewoon die behoefte daaraan en die economie moet aangejaagd worden, dan zijn ook olieprijzen van $150, daar kun je mee leven.
Maar 150 is niet eens relatief zo hoog. Ik bedoel, we hebben 150 net niet aangetikt in 2008. Ja, dat is al bijna 20 jaar geleden. Ik bedoel, pak 2-3% inflatie per jaar. Dus inflatie gecorrigeerd is de all-time high van olie dik boven de 200. Dus ik ben met Ronald eens dat het gewoon... gaan zien wat er de komende tijd gebeurt. En corrigeer me als ik ernaast zit. Want jij zit er beter dan ik. Volgens mij pakken we nu dagelijks 1 miljoen vaten uit de strategische reserves. Iets meer dan 1. Nou ja, voordat we bij 150 miljoen vaten zijn, ben je wel weer 125, 130 dagen verder. En,
Het probleem is, ja, jij noemt het getal, zeg maar, ik denk een beetje op wereldwijde basis. Maar ik kijk even naar Amerika. Daar gaat ongeveer zo'n 3-4 miljoen per week eraf. Hè? Dus ik denk dat die 250 misschien komen er een stukje uit. Maar ik verwacht dat we in eind augustus, begin september, krijgen we echt een enorme paniek. Omdat ik denk dat Trump gewoon dat spel gaat spelen. Dat hij dus daar en dat zien handelaren ook. Kijk, en Trump heeft ook beloofd aan de regering, alles wat ik eruit haal, ga ik terug naar 1200 miljoen vaten, ga ik weer aanvullen. Dat heb ik uitgerekend. Dat betekent dus dat we een extra vraag krijgen van ongeveer 600.000 vaten per dag, bovenop de normale vraag, om alleen al de strategische reserve te gaan vullen. China, dat weten we niet. Waarom weten we dat niet? 55% zit boven de grond, 55% van hun opslag onder de grond. Alles wat gerapporteerd wordt, is boven de grond, wordt door satellieten in de gaten gehouden, zit ongeveer op 1 miljard. Boven de grond weten we ergens een stuk daarvan en een groot stuk onder de grond. Dus wat we ook nog een beetje als probleem hebben, is dat we niet weten wat China gaat doen. Mm. Dus we focussen ons eigenlijk op de getallen die we hebben. Dus er zit een plus min 15% marge echt wel omheen van wat er op ons afkomt. Maar als handelaren zien dat overal de voorraden laag gaan en we hebben eigenlijk met z'n allen, tenminste misschien praat ik te veel voor mezelf, ik heb niet zo goed gevoel met Iran en VS dat dit goed gaat komen. Omdat we die straat van Hormuz, die gaat Iran niet zomaar opgeven. Die atoomwapens, daar gaan ze vrolijk mee door. En dan heb je aan de andere kant de Trump die niet weg kan als hij geen succes maakt. Omdat die oorlog al 37 miljard gekost heeft. Dus dat gaat nog maanden en maanden duren. En die handelaren zien het ook. Dus we gaan gewoon op echt naar een flink hogere olieprijs.
Maar dat zie je nu al gebeuren. Want ik zat net even te kijken. Brent was dik 98. En een paar weken geleden was het 70. Ik bedoel, WTI in Amerika gaat richting de 90. Was een paar weken geleden onder de 70. Dus ik bedoel, je ziet dat nu wel dat die gefrontrunned wordt op de waar we naartoe gaan.
En ik bedoel, dit is voor ons als consument is natuurlijk geen leuk nieuws. Maar die, in die hele energieketen voor een belegger, waar zit hier de hoe kunnen we hiervan profiteren? Hoe kijken we hier naar?
Ronald, jij bent natuurlijk de energie-expert. Ik bedoel, voor mij is het een van de onderdelen die ik volgens mij voor jou echt de allerbelangrijkste. Ja. Gaat echt al jouw tijd of een groot gedeelte van jouw tijd erin. Dus ik bedoel, wij zijn heel nieuwsgierig. Ja, wat moeten we kopen? Waar moeten we vanaf luiden?
Ik probeer ook altijd wel wat andere producten. Maar ik zeg ook altijd tegen mijn beleggers. Ja, als er één kans is in 2026. Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken. Ga je terugkijken straks over 3 jaar. Zeg wat ben ik dom geweest? Of in ieder geval, wat had ik meer aandacht moeten geven aan olie? Mm-hmm. Want de situatie die er nu is echt, ja, is toch ook nog nooit voorgekomen. En een oplossing is er ook nog niet. Maar goed, leuke verhalen allemaal inderdaad. De terechte vraag is, wat moet ik hier als belegger mee? Goed, nou, als je kijkt naar de oliemarkt, dan zit het probleem helemaal niet bij de olie, maar het probleem zit in de brandstoffen. En hoe komt dat? Hebben we ook in beleggersbelangen in het artikel staan, dat Rusland heeft gewoon nog maar 40% van haar raffinagecapaciteit. Zijn sterk Europa afhankelijk. En China heeft ook heel veel raffinaderijen stil liggen. Nou, vanochtend ook even een stuk over geschreven. Waarom denk je dat China geen niet al haar raffinaderijen gebruikt? Want je kan je goud verdienen op dit ogenblik aan het omzetten van olie naar benzine, kerosine en diesel. En China, ik denk zelf dat die dat heel slim doen. Die hebben gewoon gezegd, joh, Trump, als jij lage benzineprijzen straks hebben, hier staan er voor mij een tiental raffinaderijen, die kunnen zo gaan draaien. Maar die willen daar wel wat voor terug hebben. Want zelf hebben ze die brandstof niet nodig, want China heeft eigenlijk ingezet op elektrificatie. En het aantal van elke auto, 10 auto's zijn er 6 elektrisch die er worden gekocht in China. Dus het gaat echt heel hard. Dus China heeft helemaal geen behoefte om lage brandstof te prijzen. Hebben ze prima in orde. Dus ik denk dat daar echt wel ook een strategische zet achter zit. En waarom zeg ik dat? Omdat je dus, en in Rusland heb je dus nu een uitval aan raffinaderijen. En er ligt een stuk stil in China. Dat betekent dat we nu een groot tekort hebben. Dat zie je in alle voorraden terugkomen. Ik zei al, de vraag neemt niet af. Dus het probleem is dat er steeds groter tekort komt aan brandstoffen. Dus eigenlijk moet je dan in aandelen gaan zitten van die bedrijven die brandstof maken. Nou, dat zijn de raffinaderijen. En daarom heb ik even een lijstje gemaakt met 4 aandelen waarvan ik denk, het is wel verstandig om daarin te beleggen. En we hebben daar ook al 4 weken zijn wij ook hard aan het beleggen. En alle posities staan dik in de plus. Mede inderdaad door de stijgende olieprijs. Maar het echte reden is omdat de marge voor de raffinaderijen van een gebruikelijk 25, 30 nu naar $70 per vat is gegaan. En dat is zo ongekend hoog dat er wordt, ik mag wel zeggen, gewoon goudolie verdiend daardoor die raffinaderij. Ja. Nou, om een beginnetje te maken, misschien kennen jullie het bedrijf Valero. Ik heb even de getallen achter elkaar gezet. Sommige mensen kennen het niet, tickercode VLO. Is een groot bedrijf, raffineert 3,2 miljoen vaten per dag. Heeft 14 raffinaderijen in Amerika. En ze hebben ook nog een opslag van 130 miljoen vaten. Dus geen kleine speler. De noteert nu ongeveer $310. En de vooruitzichten zijn 375. Koersdoelen moet je altijd voorzichtig mee zijn. We mogen geen advies geven. Ik heb ook een disclaimer. Maar toch is het wel zo dat je moet kijken ook naar de koersdoelen gerelateerd aan de marges die vandaag worden gemaakt in die industrie. Dat is dus de eerste.
Valero.
Zullen we daar even verder op induiken?
Karel is ook fan volgens mij, of niet?
Ja, ik ben sowieso fan. Want volgens mij, Valero heeft natuurlijk heel veel raffinaderijen aan de Golf van Mexico. Mm-hmm. Of zoals Amerika zegt nu, Golf van Amerika.
Heel Amerika.
Ja. Alleen Trump toch?
Alleen Trump. Maar als je dat niet doet, mag je niet meer langskomen bij het Witte Huis.
Dat is geen bedreiging, hè?
Nee. Het voordeel daarvan is, dan kan je gewoon ook de wereldmarkt natuurlijk bedienen. Dus de schepen komen dan aanhalen de diesel op en brengen het op de rest van de wereld. Als je dan kijkt naar die regio, dan draaien die raffinaderijen op 98%, dus bijna op 100%. Redelijk gevaarlijk, want ik bedoel, klein onderhoud wordt nu uitgesteld wat Ronald zei, nog nooit in de geschiedenis lag de prijs van afgeleide producten zo hoog boven de huidige olieprijs, of $70 is echt bizar. Weet je, het gemiddelde wat hij zegt was 20, 25. En daardoor kan je goud geld verdienen. Wordt onderhoud uitgesteld. Ja. Maar dat hebben de concurrenten hebben dat natuurlijk ook. Weet je. En ik schat Valero in als de bedrijf met de meeste kwaliteit raffinaderijen. Dus ik bedoel, als dit zo doorgaat, nou ja, dan zal ergens bij een andere raffinaderij eerder wat misgaan dan bij Valero. En waar dus echt
waar zit dat dan in dan?
Nou ja, op het moment dat jij een raffinaderij hebt die gewoon state of the art is, dan gaat die minder snel kapot dan als je gewoon een rommel raffinaderij hebt. Om het even overdreven te zeggen. Op het moment dat je de hoogste kwaliteit hebt, kan je het langs in het rood draaien. Ja. Dat is net alsof je in een auto rijdt, het motordruk, motorpeil, of hoe heet dat, oliepeil geeft aan van je moet er olie bij gooien, je rijdt gewoon lekker door. Uh-huh. Wat wilde ik nou nog meer zeggen? En wat ik heel erg opvallend is, als je dan kijkt naar de analisten bij zakenbanken, dan wordt er in het derde kwartaal evenveel winst per aandeel voorspeld als in het tweede kwartaal. Ik vind dat echt complete onzin. De raffinaderijen draaien op een hogere capaciteit dan in het vorige kwartaal. Maar daarnaast stijgt ook de crack spread, zoals officieel de prijs van afgeleide producten heet, heel erg snel. En dat komt natuurlijk wat Roland al zei van Rusland heeft een exportverbod. Dus na Amerika was het vorig jaar de grootste exporteur van diesel, moet je officieel zeggen, ter wereld. Van 800.000 vaten per dag volgens mij. Mm. Die zijn nu gewoon weg. Mm-hmm. Dus je ziet de afgeleide producten heel erg snel stijgen. En ik snap niet waarom analisten van zakenbanken de winst per aandeel. Want ik geloof dat nu is het $10 dat ze gaan verdienen. Als straks de cijfers komen over Q2. Ergens in de komende 2 weken. Derde kwartaal is ook $10. Ja. Ik geloof er niet in. Wat ik bedoel, derde kwartaal is het kwartaal met de hoogste vraag naar afgeleide producten in de wereld. Omdat miljoenen Europeanen en Amerikanen met de auto of het vliegtuig op vakantie gaan. Het vierde kwartaal gaat die $10 per aandeel, zakt die naar 6.
Van en, analisten?
Ja, en
van
ik geloof daar niet in. Dus ik bedoel, ik denk dat het sowieso een $400 aandeel is. Zitten we ook nog eventjes kwijt over VLO.
Dus ze zijn te voorzichtig.
Ja,
je kan nooit voorzichtig genoeg zijn als de winst meevalt. Hoor heb ik nog nooit iemand horen huilen. Dat is, dus dat is lekker. Dan gaan we naar ExxonMobil. Nou, dat is ook een groot speler. Ook ongeveer bij de 3 miljoen vaten per dag. Dan zetten ze dat niet om in raffinage, maar gewoon olie produceren. ExxonMobil, om je maar even een idee te geven, maakt bijna 1 miljard omzet per dag. Best wel veel. Dat zetten ze dan ook nog eens om in 80 miljoen winst per dag. Dus dat is ook niet verkeerd. En ja, hun kostprijs van een vat olie, als je het gemiddeld neemt over de wereld, zit ongeveer op $32 tot $35. Ga je naar Guinea, dan zit het wat lager. En in Amerika wat hoger. Ze groeien ongeveer met 15-17% per jaar. Nou, dan hebben ze ook nog een LNG-portefeuille. Dus ze hebben ook straks nog voordeel van een stijgende LNG-prijs. Waar we het andere keer over gaan hebben. Maar wat zeker gaat komen, 100%. Dus als beleggers denken de markt te missen, zijn ze echt nog op tijd als het gaat over aardgas in de vorm van LNG. Dus ja, ik denk een heel goed aandeel om te kopen. En het is natuurlijk al gestegen. We hebben ook wel wat pieken gezien. Is ExxonMobil weer teruggevallen? Maar het lange termijn plaatje is gewoon dat zij, hè, als je het hebt over Valero en goede bedrijven, ExxonMobil perst de meeste winst uit de vat dollar. Dus ik zou dat gewoon een vat olie zijn van dollar, volgens mij. Maar meer dollars uit een vat olie als geen ander bedrijf. Dus echt wel een veilige belegging, denk ik, van deze 4 aandelen.
Mag ik ook mijn mening geven over Exxon? Ja. Net als VLO heb ik ook XOM in mijn privéportefeuille. Ik vind het echt een heel mooi bedrijf op lange termijn. En 2 jaar geleden heb ik zelfs mijn Europese oliemeters verkocht om alles naar ExxonMobil te schuiven. Ja. Want ik zat te kijken naar hun beleggersbedrag. En het eerste wat ik dacht van, meneer Rockefeller is weer terug. Weet je, meneer Rockefeller had natuurlijk met Standard Oil, het is allemaal in 8 of 16 of hoeveel bedrijven het ook is gesplitst door de Amerikaanse mededingingsautoriteiten. En ze hadden gewoon een presentatie dat tot na 2050 het gebruik van olie en vooral de afgeleide producten daarvan nog in een enorme groeifase terechtkomen. En Exxon wil daar gewoon zo goed mogelijk voor gepositioneerd zijn. Weet je, een Chevron bespaart wat kosten, et cetera. Alleen ExxonMobil is de enige die tientallen jaren vooruit durft te kijken en durft te investeren. Dus ik bedoel, over 20, 30 jaar heb ik gewoon weer een Rockefeller die terug is.
Ja, het grappige is natuurlijk, kom je toch weer terug op die olievraag, is dat mensen totaal niet zien hoe belangrijk olie is. Omdat die olievelden nemen 6-7% per jaar af. Dus iedereen denkt, waarom investeren ze in olie? Het heeft niks met de extra olievraag te maken. Maar die velden produceren minder. Dus je moet, al wil je alleen maar op hetzelfde niveau blijven, moet je zo achterlijk veel investeren. Het is gewoon ook heel duur. En alleen ExxonMobil heeft die echt die hele diepe zakken. Is ook het enige bedrijf echt wat serieus in carbon capture storage. Ga ik het even nu niet hebben geïnvesteerd. Maar ook heel veel geld erin ziet. Omdat we straks met z'n allen die raffinaderijen nodig hebben. De CO2-uitstoot, die kunnen we niet kwijt. Die hebben ze in Amerika aan de Gulf hebben ze een pijpleidingbedrijf gekocht. Dat was ongeveer 1,5 jaar geleden. Hebben ze ook dus opslagen ondergronds voor CO2-opslag. En die gaan straks heel veel geld verdienen. Want die andere concurrenten van hun, die maken ook allemaal met winst die brandstoffen. Die kunnen hun CO2 niet kwijt. Die emissiecertificaten zijn te duur. Dus gaan ze dat opslaan. En bij wie kunnen ze dan terecht? Bij hun concurrenten. Dus ja, ik vind ook een heel goed management wat er zit. Dat er veel verder vooruit kijkt dan alleen maar dat de brandstofprijs nu hoog is. Oké? Okay? Dan hebben we nog een mooie. Yeah. Antero Resources. Mm. Nou, die heb ik al getipt, denk een weekje of 3 geleden aan mijn abonnees. Is ook al een aardig stukje gestegen sindsdien. Ja, dat is dus een aardgasaandeel. Wat ik noem, maar ze doet overal in olie. En toch noem ik hem nu. Ja, sorry Karel, maar ja goed. Ik heb hem doorgegeven even. Maar waarom ik zeg, is dat heel veel mensen kijken naar een bedrijf. Maar dit bedrijf doet namelijk iets heel vreemds. Die maken namelijk NGL's, heet dat. Dat zijn hogere producten zoals propaan, butaan, pentaan. Maakt niet uit. Vergeet het maar. Onthoud even het woord propaan. Dat hebben ze en dat consumeren ze nu als aardgas. En het grappige is dat die aardgas, die kun je ook gewoon nu, stel ik lever aan jou Karel, aardgas. Ik heb een verplichting. En ik lever daar ook wat propaan bij. Nou, wordt die propaan wordt 10 keer zo duur, omdat die straat van Hormuz is gesloten. Gaat ongeveer 90% van de propaan gaat via van de wereldhandel via de straat van Hormuz. Dan zeg ik, Karel, weet je wat we doen? Ik ga die propaan niet meer aan je verkopen. Ik lever jou gewoon aardgas. Nou, die aardgas kan ik goedkoop kopen in Amerika. Lever ik aan jou. En opeens heb ik al die propaan over. En die propaan, die veel meer waard is geworden, die ga ik naar de propaanmarkt brengen. Nou, dat is wat Antero Resources doet. Lees je nergens, zie je nergens. Nou, je hebt van mij de tip gekregen. Kijk maar eventjes wat de propaanvoorraad is aan het eind van het jaar. Dat is echt belachelijk laag ten opzichte van het 5-jarige gemiddelde. En kijk ook even wat de prijs heeft gedaan de afgelopen 4 maanden. En je zult zien dat je snapt waarom het aandeel AR aan het stijgen is. Voor deze reden eigenlijk.
Wij hebben ook bij beleggersbelangen ook Antero Resources.
Nou, je gaat me toch niet alleen maar napraten?
Nee, ik heb toevallig deze 3 beleggen heb ik ook allemaal privé. De hoofdreden is wel eerlijk om te zeggen, ik zit er niet in vanwege het propaan. De reden waarom ik erin zit is omdat echt een mega groot verschil is tussen de prijs van aardgas in de Verenigde Staten en de prijs van aardgas in Europa en op andere plekken op de wereld. Het is niet zoals een oliemarkt waar gearbitreerd wordt. Het is gewoon een markt met enorm grote prijsverschillen. Alleen die prijsverschillen verwacht ik wel dat die iets kleiner zullen worden. Want Amerika natuurlijk bezig is om steeds meer aardgas te exporteren naar de rest van de wereld. En dan stijgt de aardgasprijs in de Verenigde Staten meer richting de wereldprijs. En daar profiteert Antero enorm van. Ik geloof ook dat ze 19 of 21 jaar bewezen reserves hebben. En ze hebben gewoon heel goed financieel management.
Mm-hmm. Ja, klopt.
Dat wou ik nog even als laatste toevoegen.
Als jouw haakje toevoegen.
Dat is mijn, ja. Dat is niet voor de propaan, maar meer gewoon omdat de wereldwijde aardgasmarkt meer naar elkaar toe zal bewegen in het verleden het geval was. Ja. Ja. Als er meer exporteur belost zijn, et cetera.
Ja, en je hebt nog een 4e aandeel, Ronald.
Ja, dat is Suncor. Nou, dat is eigenlijk van die teerzandolie. Dat mag je eigenlijk niet hardop zeggen, hè, dat we daarin investeren. Maar het is toch wel allemaal winstgevend. Het gebeurt allemaal in Canada. Suncor heeft niet alleen maar olie, maar heeft ook weer die olieraffinaderijen. Kom ik weer terug waarom ik denk, die brandstofprijzen moet je gewoon in raffinaderijen investeren. Maak niet de fout dat je dollars en Canadese dollars door elkaar had. Want in US dollar is het $65 en in Canadese dollars 91. Dus ik kreeg al mijn klanten zeg ik, ja, maar ik heb de verkeerde prijs gekocht. En ik zeg, geen paniek, het is Canadese dollars, maar geen gewone dollars. En dus als je koersdoelen leest van het gaat naar 100, dan is dat in Canadese dollars. Terwijl jij misschien gekocht hebt op $60 in US dollars. Dus houd daar eventjes rekening mee. Dus ik denk, ja, wat Karel ook al zegt, ja, we doen, als je een beetje onderzoek doet, dan kom je al snel tot goede bedrijven. En nogmaals, ja, we gaan het zien, hè, volgende keer zit ik hier over aardgas te praten. Maar ik ben er gewoon echt heel erg van overtuigd dat we hier hele mooie rendementen op kunnen gaan maken. En als je aandelen koopt, heb je de tijd. Ik koop meestal privé en ook met voor klanten koop hefboomproducten. Bijvoorbeeld opties. We kopen ook hefboomproducten op gewone olieprijs. Maar voor de beleggers die niet te veel risico willen nemen, is dit echt gewoon een mooi lijstje waarmee je aan de gang kan.
Ik zelf heb niet Suncor. Ik ben wel gefascineerd.
Waarom niet?
Weet ik niet.
Hij gaat zo meteen snel kopen.
Hij is helemaal overtuigd.
Ja. Maar ik bedoel, zou je er wat meer over kunnen vertellen van waarom het goed past in de aandelen die ik al heb en waarom Canadese teerzanden en niet bijvoorbeeld een olieproducent in Texas?
Die zijn ook goed, weet je. Je moet een beetje diversificeren. Canada is sterk omdat Amerika de sterke afhankelijk is. En de gedachte erachter is, we komen zo meteen, heb ik je al verteld, over die strategische reserve olietekorten. Dus de gewone raffinaderijen die eigenlijk leven op de voorraden olie die ze krijgen uit die strategische reserves, die moeten ze ergens anders vandaan gaan halen. Canada ligt dichtbij. Zal je zien dat er extra prijsdruk komt in Canada. En daarom zit Suncor erbij.
En bijvoorbeeld, wat vind jij van, volg je ook Diamondback Energy?
FANG is dat.
Precies, FANG is de dikke code.
Ja, denk ook een goed
bedrijf. Ik ben echt fan daarvan. Ik vind het echt hartstikke mooi, want zij zijn de meest efficiënte producenten uit Texas. En elk kwartaal rapporteren ze ook hoe lang hun pijpleidingen zijn die lopen naar beneden vanaf een boortoren. En elk kwartaal stijgt dat een paar procent. Het is vele en vele kilometers lang, alle kanten op, onder de grond. En olieproductie groeit 7%, kopen eigen aandelen in. Dus ik bedoel, ik heb het aandeel een paar maanden geleden getipt en ik ben er ook best wel wat een positie op opgebouwd. Maar ik denk van ja, waarom zou ik dan ook nog Suncor moeten hebben als ik al Diamondback Energies heb?
Ja, maar dat is, kijk, je voorkeur. Hoeveel aandelen wil je in je portefeuille hebben? Hoeveel geld heb je? Ja. Weet je, daar heeft het mee te maken. Wat ik meestal naar kijk is, je moet kijken van wat speelt er in de markt. Nou, raffinaderij heb ik gezegd. Vandaar ook dat er veel tussen zitten. Waar denk ik ook geld te verdienen valt. Niet op dit ogenblik, zeg maar. Maar zometeen als die straat van Hormuz opengaan, gaan er heel veel schepen nodig zijn om alles weer in orde te geven. Op dit ogenblik liggen, maak niet de fout met te denken, scheepvaart, de tarieven zijn duur. Dus die bedrijven gaat heel goed mee. Want er zijn heel veel schepen die liggen in die straat van Hormuz. Krijgen ze geen geld, want er is force majeure afgeroepen. Dat betekent juridisch dat de kopers dus niet de factuur hoeven te betalen van die boten die stil liggen. Die liggen al maanden, liggen die daar al. Elke dag verliezen ze geld op die schepen. Dat drukt eigenlijk de scheepvaart aandelen. Dus wat ik zeg even als tip, zodra de straat van Hormuz open gaat, wat gaat er dan gebeuren? Die boten kunnen weer ingezet worden om te varen en die krijgen dan gewoon weer ongeveer $80.000 per dag. Terwijl nu kost ze dat gewoon $80.000.
Maar wat denk je dat de reden zijn dat die aandelen zo hard stijgen nu dan?
Ik denk vaartbedrijven die zijn gestegen, maar die dalen ook nu weer.
Is dat zo? Want ik bedoel, onze favoriet op de redactie is Frontline.
Ja, Frontline en die is altijd gestegen. Maar ze TNK. Ja, maar dat is
die staat 70% hoger dit jaar. Ik ben echt aan het genieten.
Ja, klopt. Maar wat ik zit zelf ook in Frontline. Ik vind het nog een beetje tegenvallen, want de aspiraties waren wat hoger.
38, hè? Ze stonden 12 twee jaar geleden. Ja. Van 12 naar 38.
Ja, nee, maar goed, twee jaar geleden. Ik heb het even over de laatste maand even kijken.
Plus 70% dit jaar.
Laat Ronald heel even je vraag.
Nou, nee, maar de discussie is niet dat ze niet een rit omhoog hebben gehad. Maar je ziet nu gewoon dat de meeste aandelen, INSW, TNK, STNG, SBLK, die zitten allemaal een beetje nu te toppen. En dat komt, laat ik het dan zo zeggen, omdat die schepen gewoon nog steeds niet inzetbaar en dat het steeds langer duurt tussen de VS en Iran. Dus men het geloof ook heeft dat daar steeds langer die boten stil liggen en die kun je niet factureren, dus dat kost gewoon geld. Dus het gaat niet over wat het waard was of dat het niet hoger kan. Maar de volgende trap, dat probeer ik uit te leggen, die komt pas. Dus daar gaan we binnenkort in zitten, in die scheepvaarttankers, die olietankers met name. Als die straat van Hormuz openkomt. Om dan al die boten die maatschappij hebben, sommigen hebben de 25, sommigen hebben de 35. Ja, keer, laten we eerlijk zijn, dan $100.000, $80.000 per dag, hoop geld. Dat komt dan zo binnen. Mm-hmm. En dat gaan ze straks, dat zien dan ook vaak de echte grote beleggers ook pas na 2, 3, 4 weken. Dus dan is het op tijd, straat van Hormuz open, meteen kan je in die aandelen gaan. Ik denk dat dat verstandig is.
Ik denk dat wij alleen over dit onderwerp iets van mening.
Ik denk ook dat dit misschien een goede vervolg podcast is. Dat gewoon we hier even met z'n tweeën tanker discussie doen.
Ik vanaf weer te kijken naar Russische tankers. Die waren aangevallen door Oekraïnse strijdkrachten. En de vloot wordt echt krapper.
Ja. Nou, maar dat heeft niks met niet eens te maken.
Nou ja, laat ik wel zeggen, ik ben nu echt heel erg long. Want ik bedoel, International Seaways noemde je net. Ik bedoel, die heb ik DKT. Ik heb Frontline.
Ja, dus gewoon houden.
North American Tankers.
Houden.
Dat, dat is wat ik zeg. Ik zeg, je moet ze houden als je ze hebt. Maar wil je extra geld gaan verdienen, hè, dan, en je hebt ze nog niet, dan kun je ze nu aangeschaffen. Dan gaat de koers de komende weken waarschijnlijk niet hard omhoog. Dat is wat ik denk. Mm-hmm. En pas als die Straat van Hormuz ook de eerste tekenen komen dat er weer een MOU komt, hoe ze zo'n akkoord ook noemen. Maar dat in ieder geval relatief veel scheepvaart weer mogelijk is door de Straat van Hormuz en de Suezkanaal. Dat je dan ziet dat er weer een spurt komt.
Mooie.
Ronald, bij deze een uitnodiging om het hier nog een keer met Karel, ja, alsjeblieft
ik
over
zeg
te
altijd
hebben.
Op zo'n Rotterdamse, waar wrijving is, dat glanst. Je moet altijd wel je overtuiging ook kunnen horen dat mensen andere meningen hebben.
Doen we te weinig.
Ja, dan krijg je altijd betere uitkomsten.
Kunnen we best wel een keer doen. Ja,
helemaal goed.
Superleuk. Dan nog heel even kort, jongens. Waar moeten we op letten op de beurs in de komende weken, Karel?
Oh, Duolingo. 5 augustus met cijfers. Nog steeds een van de... Ja, ik denk dat het aandeel is die ik het beste heb gevolgd de afgelopen jaren en jaren. En ik vind het fascinerend dat de cijfers alleen maar beter worden. En dat de koers onderuit gaat door AI of de angst voor AI. Mm-hmm. En afgelopen kwartaal was eigenlijk het eerste kwartaal dat Duolingo niet onderuit ging. Dus stonden we eerst op 85, 86.
In een jaar of zo, denk ik? Of
in drie jaar. Ik bedoel, dit gaat stonden op 5,41 in het eerste kwartaal van 2025. Dit kwartaal heb je stijgende koers. Dus ik kijk heel erg uit of dit de eerste kwartaalcijfers worden zonder doodsklap voor Duo.
Super.
En uiteraard ook wat er in Iran en Rusland gebeurt. Want ik bedoel, beide zijn nu bezig met escalatie, wat natuurlijk een hele gevaarlijke ontwikkeling is. Want ik bedoel, olie is natuurlijk nog belangrijk in het Midden-Oosten. Maar wat nog meer belangrijker is, zijn die waterzuiveringsinstallaties. Waar steeds vaker een bomontval. Want in Kuwait heeft 90% van het drinkwater komt door zo'n zuiveringsinstallatie. Als die worden aangevallen, dan is het einde zoek.
Ja.
Dus die oorlog, die twee oorlogen volg ik ook op de voet.
Ja, Ronald?
Ja, nou ja, dat precies wat Karel zei. Ik interesseer me alleen maar van waar de grootste kansen zitten. En ik ben overtuigd dat dat gewoon in die oliemarkt zit. En bij producten die zeg maar niet vrij kunnen vloeien door die Straat van Hormuz, van helium. Die heeft op de chips te maken. We hebben propaan hebben genoemd. LNG hebben we genoemd. Kunstmest hebben genoemd. Urea hebben we niet genoemd. Maar dat zijn allemaal aandelen, denk ik. Doordat het inderdaad gaat escaleren. Er is eigenlijk geen charmante meer weg terug voor beide partijen. Denk ik dat daar echt heel veel kansen zitten. En 2026 is zo om. Dus ik zou tegen beleggers zeggen, ga daar zitten waar de meeste kansen zitten. En helaas is dat denk ik het gevolg van de geopolitiek vandaag.
Ja, maar goed. Bedankt Ronald, bedankt Karel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering Voorkennis. Volgende week dan zitten hier Menno van Hoven en Bram Mullenders. Heb je al vragen voor ze? Dan kan je die mailen aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Jongens, nogmaals bedankt. Veel succes op de beurs. Jullie ook. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.